Weet je, het gedeelte wat we hebben gelezen, dat is, vinden we drie kenmerken in, drie oproepen. De eerste is in vers 11, onthoudt u van vleeselijke begeerten. Vers 13, onderwerpt u aan menselijke instellingen. En dan kom je in het laatste gedeelte, het zou eigenlijk vers 20 kunnen zijn, maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren. Met andere woorden, ben je bereid om goed te doen? En ja, goed, dan moet je lijden omdat je christen bent. Maar wil je dat? En dat zijn nou net de drie zaken waar we eigenlijk niet zo in geïnteresseerd zijn. Ik hoor liever dat God van me houdt, God voor me zorgt, hij waakt over me, hij is mijn trooster en hij geeft hopelijk de wensen van mijn hart en bla bla bla. Maar God vraagt ook dingen aan ons. Hij wil ons betrekken in hoe hij naar het leven kijkt. En hij wil dat in ons uitwerken. En daar moeten keuzes in gemaakt worden. Maar het bijzondere is dat Petrus hier iets laat zien, dat er achter elke oproep een motief zit. Een motief, waarom zou je dat nou doen? En het eerste motief is in het belang van het verlorene. Het tweede motief uit dit gedeelte, het onderwerpen, is in het belang van de Heere God. Het derde motief, het lijden, is in het belang van onszelf. En dat is heel bijzonder. We zullen eerst naar het eerste kijken. Het gaat over die goede levenswandel, want er staat ook dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerte, weet je wel, en dat gij een goede wandel leidt. Nou, een goede wandel leidt, het motief daarvan is het belang van het verlorene. Dat is heel mooi. Maar weet je wat nog mooier is? Hoe Paulus of Petrus hier begint. Hij begint met geliefde. Het is niet van, hey jij daar. Of Gerrit, Dirk, Piet, weet je. Nee, geliefden. En dat is een kenmerk in de brieven van Petrus. In deze brief zie je het nog een keer in 4 vers 12. Maar in het tweede hoofdstuk komt het ook wel vier keer voor. Dat hij continu spreekt over geliefde. Nou, als we kijken naar het leven van Petrus, dan snap je ook wel een beetje waarom, hè? Petrus, heb je me waarlijk lief? Tot drie keer toe. En ik denk dat Petrus op dat moment zo'n diepe ontmoeting met de Heere Jezus had, dat hij eigenlijk tot de ontdekking kwam, niet dat of hij wel de Heere Jezus lief had, maar ik denk dat hij daar volledig tot de ontdekking kwam hoeveel de Heere Jezus hem lief had. Ik denk dat het een bijzonder moment in zijn leven is geweest, dat hij ontdekte de liefde van Christus voor hemzelf. En Petrus had nou niet bepaalde een status opgebouwd dat je zou zeggen, nou, die zou als eerste uitgekozen worden om geliefde genoemd te worden. Maar het is de bewogenheid en de genade van de Heere Jezus Christus die achter dat woord geliefde zit. En weet je, misschien voel je je soms niet zo geliefd. Misschien voel je je soms niet zo begrepen. Misschien voel je je, ja, misschien wel niet thuis in deze maatschappij. Misschien, vul maar in. Probeer je te verheugen, tenminste in dit. De wereld moet me misschien niet. Maar degene die deze wereld schiep, die houdt van mij. En dat heeft hij bewezen, zegt Romeinen, dat hij zijn zoon heeft gegeven toen wij nog zondaren waren. En Peter, ik denk dat Petrus daarmee begint om ons eigenlijk even stil te zetten. Niet van, hé jij daar of broeder, nee geliefde. En vanuit die positie dat geliefd zijn, zou eigenlijk een verlangen moeten komen om die liefde op een of andere manier terug te schenken aan de Heer. Nou, hoe kunnen we onze liefde voor God laten zien? Door te doen wat hij van ons vraagt. Dat toon je je. Je liefde voor hem, je ontzag voor hem, je verlangen om hem te verheerlijken in je leven, draag je daarmee uit. En nogmaals, een christen kenmerkt zich niet door perfectie. Nooit, dat leert de Bijbel niet. Een christen kenmerkt zich door gehoorzaamheid. Door gehoorzaamheid. En dan struikel je. Maar het is die verlangen en die gehoorzaamheid die je weer op de benen zet en zegt, Heer, ik wil zo graag met u verder. Leert u mij maar. En zo begint hij. En dan zegt hij, ik vermaan u. Nou, dat is niet van, geliefde, zou je eens erover na willen denken? Zou het passen in jouw levensschema? Zou het passen in de levensstijl die jij hanteert? Hij zegt, ik vermaan u. En heel veel woorden in het Nieuwe Testament, als je ze in het Grieks zou opzoeken, heel veel woorden zijn gebiedend geschreven. Doet dan aan. Leg dan af. Dat is niet, zou je het willen? Dat heeft altijd een gebiedende wijs. Met andere woorden, dat moet je doen. Dat moet je doen, wil je je christen zijn, laten ontplooien, laten groeien. Wil je standvastig worden in deze wereld. En dat hebben we nodig. We hebben niet van die lapswans christenen nodig, we hebben standvastige christenen nodig. Want dan straal je ook iets uit in deze wereld die aan allerlei touwtjes aan elkaar hangt. Waar niemand het eigenlijk meer weet. En een standvastige christen weet het wel. Want die staat stevig. Die weet waar die op gestoeld staat. En dan zegt hij, ik vermaan u. De herzienestaatvertaling zegt, ik roep u op. Hè? Dit is een oproep. En de NBV zegt, ik vraag u dringend. En dat vind ik ook zo mooi. Er zit een drang achter. Er zit niet iets vrijwilligs achter. Er zit een drang achter. En die vermaning heeft twee aspecten. Het heeft iets na te laten en iets te doen. Want hij zegt, laat dan na wat de vleeselijke begeerte. Die moet je nalaten, daar moet je van onthouden. Daar moet je afstand van doen. Of NBV zegt, niet aan toegeven. Niet aan toegeven, ervan onthouden. En weet je, dat is heel realistisch, want het zegt niet dat het er niet is. Weet je, je hebt ook van die christenen die leven in een soort droomwereld. Nee, wij leven in de realiteit van deze dag. In de verbrokenheid van deze wereld. Met je vleeselijke verlangens, je eigen ik. Die soms zo in de weg kan staan in het volgen van de Heer Jezus. En dan zegt hij, geef daar nou niet aan toe. Als je merkt een bepaald verlangen. Je kent je eigen zwakheden wel. Je terreinen waar je soms zo makkelijk door beïnvloed kan worden. Geef er niet aan toe. Geef er niet aan toe. Jij bent sterker dan die zucht die daar om je heen hangt. Want jij bent in Christus. Maar je moet dat leren er niet aan toegeven. En hoe meer je dat doet, en dan merk je hoe makkelijker het ook wordt. Maar het moet nooit zo makkelijk worden dat je denkt, nou heb ik het voor elkaar. Want dan struikel je meestal. Altijd waakzaam blijven. Dus aan de ene kant is het nalaten, niet doen, niet toegeven. Als je niet goed met geld om kan gaan en je begeert is alles kopen wat je ziet, dan gaat de Heere bidden. Heere, ik wil een goede, hoe zeg ik dat in Engels, in Nederlands, administrator? Rentmeester, ja. Een goede rentmeester zijn, wat u me toevertrouwt. En ik wil alles maar kopen en later denk ik, waarom heb ik het gekocht? En ja, je weet hoe dat kan gaan. Wilt u mij dat leren? Heel veel jongens, ook jonge jongens, hebben problemen met wat ze zien op internet en alles. En de Bijbel zegt, geef daar niet aan toe. Je kan dat internet niet de schuld geven, want het is je eigen vinger op dat muisje die dat toelaat. Jij geeft er aan toe. De realiteit is dat het er is. Maar de Bijbel zegt, geef er nou niet aan toe. Wees sterk, wees krachtig in de Heere. En dat vraagt hij van ons. En dan zegt hij, want dan kun je een goede levenswandel gaan wandelen. Wij kunnen geen goede levenswandel wandelen als we geen keuzes maken. Als we geen keuzes maken. Keuzes die je helpen om te wandelen zoals de Heer van je vraagt. Want dan heb je een getuigenis. De wereld zit te wachten op dingen waar ze je op kunnen pakken. En niet alleen de wereld, nou ja, de wereld is ook de politiek. Kijk nu maar met Different over homoseksualiteit. Daar helpen ze homoseksuelen met die christen zijn daarmee om te gaan. En dat valt nou niet in het pakket, want dat is nu eenmaal hun geaardheid en je moet ze laten. Ze zoeken manieren om ons onderuit te halen. Maar dan zegt Petrus, die zegt, zorg dat je een goede levenswandel hebt. Een zuivere levenswandel. En dan zegt hij het motief. En dat is, vind ik, zo bijzonder. Het motief daarvan is, in vers 12, dat gij een goede levenswandel leidt onder de heidenen, komma, opdat zij. Ja, wie zij? Die heidenen. Opdat zij nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoener belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken. De Heere God, die ziet het verlorene dwars door ons heen. Het motief waarom wij een goede levenswandel zouden wandelen, is dat degene die ons bespotten, die ons proberen onderuit te halen, dat niet kunnen en daardoor God gaan verheerlijken, tot erkentenis de waarheid komen. Nou moet je eens nagaan. En je weet nooit wat voor een impact dat kan hebben. En je weet nooit wat jouw leven voor een impact kan hebben op een ander. Maar God zegt hier, als je een goede levenswandel leidt, heeft dat een motief? Kan dat anderen tot nadenken zetten? Ik hoor het verschillende keren, gisteren nog of eergisteren komt er nog, ik sprak in Leiden, was het woensdagavond, in Leiden komt er een vrouw naar me toe en ze zegt, ik wil u zo hartelijk bedanken. Ik zeg, nou fijn, vond u het een mooie avond? Ze zegt, nou nee, niet voor vanavond, ja, was ook goed, maar ze zegt, 3 jaar geleden, of iets minder dan 3 jaar geleden, sprak u op een weekend in Doorn. En mijn zoon was daar. Het heeft zijn leven veranderd. Ik zou niet weten hoe die zoon eruit ziet. Ik weet eigenlijk ook niet meer wat ik toen allemaal gezegd heb. Maar het verlangen is geweest om iets uit te storten in die harten van de jongeren. En het heeft iemands leven veranderd. En dat mag je dan met 3 jaar mag je dat horen. En van heel veel mensen hoor ik niks. Hoor ik niks, maar ik geloof wel dat er iets gebeurt. En jouw levenswandel, jouw stijl van leven kan anderen tot nadenken zetten. En kan anderen misschien op lange termijn van hun leven God doen verheerlijken. Nou, dat is toch zou dat niet een uitdaging wezen om dan juist zo te leven als God van je vraagt. Met al je tekortkomingen, al je fouten, al je mislukkingen. En dan ben ik net zo schuldig. Maar dan het idee al dat jouw leven iemand voor de eeuwigheid kan redden. Dat zou toch gaaf wezen? En het mooie is dat we dat allemaal op de plek mogen doen waar God ons gesteld heeft. Daar hoef je geen zendeling voor te worden, geen evangelist voor te worden. Daar moet je gewoon christen voor zijn. Gewoon christen zijn. En jullie ontmoeten mensen die ik niet ontmoet. Jij ontmoet mensen die hij niet ontmoet. Hij ontmoet mensen die jij waarschijnlijk nooit ziet. Maar de Heere God wil ons gebruiken in al die lagen van de sociale samenleving. Waarom? Zodat anderen hem gaan vereren. Hem gaan verheerlijken. Nou, dat vind ik een hele mooie uitdaging. Tweede motief. Onderwerpt u aan alle menselijke instelling. Nou, onderwerpen aan autoriteiten. Waarom zouden we dat doen? Nou, ten eerste, omdat we gewoon burgers zijn van Nederland. Elke burger in Nederland hoort zich te onderwerpen aan autoriteiten. En als je dat niet doet, ja, dan word je opgepakt, ga je in de gevangenis. Een stoplicht is ook een autoriteit. En als je niet stopt, dan kost dit 180 euro, geloof ik nu. He? Sjaak, jij weet dat wel, wat dat kost. Sjaak heeft ervaring met deze dingen. Of niet?
340 euro als je door rood heen
rijdt. Nee,
ja. Ja, maar kijk. Nee, Sjaak betaalt dubbel, dat klopt. Want hij rijdt door rood en dan gaat hij even terug of het rood was. En dan kijkt hij nog een keer. Dus hij wordt twee keer gefotografeerd.
Nee, 180
euro. Dat kan best zijn, maar vroeger was het 180 euro voor de lichtingrijd.
Maar je wordt gestraft.
Dan is het 150 euro voor de onnodige goederen.
Ja.
En als je een studie wil doen, ja, dan vind ik dat...
Maar... Het toont dat wij moeten gehoorzaam zijn aan autoriteiten. Gewoon, dat zijn de regels. Maar als christen zouden we dat des te meer moeten doen. En wat is het motief? Waarom zouden wij ons meer inzetten, ons meer gedragen op de weg waar we lopen, waar we fietsen, waar we... dingen doen, hoe we dingen doen, hoe we ons belastingformulier invullen. Noem alles maar op. Waarom zouden wij dat meer doen? Wat is het motief daarachter? Moet je eens horen, vers 13. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, comma. Waarom?
Omwille
van de Here. Omwille van de Here. Vers 15. Want zo is het de wil van God. Vers 17. Eert alle, heb de broederschap lief, vreest God. Vreest God. Vers 19. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt. Als christen... onderwerpen wij ons aan autoriteiten. Waarom? Omdat de autoriteiten voor ons ondergeschikt zijn aan een veel grotere autoriteit die wij mogen kennen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Een grotere autoriteit die hun misschien ontkennen en zeggen die bestaat niet, er bestaat geen God. Maar wij weten het wel en om die reden... omwille van de Heere zouden we het moeten doen. En ik probeer daar in mijn eigen leven ook steeds in te zoeken. Ik heb net een boek gelezen van Tim Keller over gerechtigheid. En hoe rechtvaardig leven wij in deze wereld? Is gerechtigheid, eerlijkheid, oprechtheid zichtbaar in ons eigen leven en in de omgang met andere mensen? En hier, ter wille van God. Ik zou het liefst, als ik straks naar huis ga, 140 rijden. Ben ik snel thuis, kan ik even 5 minuten langer met Nel zitten. Of moet ik gewoon 120 rijden en dan komt zo'n bordje, 100, ga ik 100. En dan komt er weer een voor 70, ga je 70. Dan mag je 100 meter verder weer 80, dan moet je weer terug naar 90. Dat is echt belachelijk hier. Maar, waarvoor zou ik het doen? Omwille van de Heere. Omwille van de Heere. En weet je, als je zo gaat leven, niet uit de angst hoor, van als ik 120, 130 rij waar ik 120 mag, nou dan komt er toch een bliksemschicht uit die hemel en dan rij ik in een verkoold autootje, rij ik verder met verbrande banden, weet je wel. Nee, omdat ik vanuit liefde voor de Heere. En omdat zijn woord zegt, omwille van u, ga ik de autoriteiten gehoorzamen. En weet je, dan gaat de Heere dat zegenen. Hij zegent gerechtigheid. Hij zegent oprechtheid. Hij zegent eerlijkheid. Leugentjes om best wil bestaan niet bij God. Een leugen is een leugen. Eerlijkheid, waarheid. En daar kun je in oefenen. Maar het gaat ter wille van Hem. Nou, en dat vind ik zo mooi. En eigenlijk zou je dan haast denken, maar waar blijft dan die vrijheid in Christus? Nou moet ik ook al gehoorzamen aan autoriteiten. Ja, maar dat is eigenlijk het paradoxale van Gods woord. Dat aan de ene kant zijn we vrij, en de andere kant zijn we gebonden aan de wil van God. En dat klinkt heel, heel paradoxaal, tegenstellend, maar dat is het niet. Het bijzondere is, Romeinenbrief leert dat, dat we innerlijk zijn we vrij. Vrij van de wet, vrij van het oordeel. Maar in ons leven gebonden aan Christus. Gebonden aan Christus. Nou, je kunt beter gebonden zijn aan Christus dan als een vrij vogeltje in deze wereld leven en niet weten waar je eindigt. Gebonden zijn in Christus is het mooiste wat er is. Ik heb het wel eens meer gezegd. Ik was 35 jaar tot het geloof en bekering kwam. Ik heb bijna alles gedaan wat je maar kunt bedenken. Zoveel terreinen van de wereld ben ik mee bezig geweest. Het enige wat ik nooit gedaan heb is iemand vermoord. Maar ik heb het graag vaak genoeg gewild. Ik heb het echt gewild. En dat kwam eigenlijk, dat is wel grappig, door het lied van Queen. Bohemian Rhapsody, ken je dat? Mama, I just killed a man, put a gun against his head, pull the trigger, now he's dead. En ik zat onder de cocaïne toen ik dat lied voor het eerst hoorde. En sindsdien kreeg ik een verlangen om dat eens te ervaren. Hoe zou dat nou voelen om een pistool op jouw hoofd te zetten en die trekker over te halen? Dat wilde ik zo graag een keer meemaken. Maar dankzij de Heer is dat nooit gebeurd. Moet je naar een tekst van muziek in iemands denken kan veranderen. Daarom wordt muziek ook zo gebruikt door overheden en machten om ons denken te beïnvloeden. Om patronen van woorden continu terug te brengen. Want hoe vaak kunnen wij een liedje van de radio zomaar meezingen? En de liedjes uit de bundel hebben nog steeds een bundel nodig. Dat is gek, hè? Omdat dat vlees daar heel makkelijk aan toegeeft. Dat is zijn terrein. Dat uit je hoofd leren, dat kost wat. Dat druist in tegen de geest. Maar dit is die gebondenheid in Christus. Nou, Paulus geeft in Petrus in vers 17 heel kort even vier instructies. Eert alle. Valt daar je buurman onder? Je buurvrouw? Of heb jij eert alle uitgezonderd? Eert alle. En dat betekent niet eren in een vorm van aanbidding. Met respect. Ga met respect met iedereen om. Met de grootste galbak in je klas. Hè? Ja, hè. Het gaat niet om of je gek bent. Het gaat erom of je de Heere wil dienen. En weet je, dan zou door jouw gedrag die galbak misschien tot geloof kunnen komen. En je beste broeder worden. En dat is, Sjaak, dat is iets wat ik van nature hetzelfde zou zeggen als jou. Ja, ik lijk wel gek. Maar ik moet proberen geestelijk te denken, bijbels te denken. En ik moet zien op de Heere en niet op de omstandigheden. En dat is ons getuigenis. Eert allen, zegt hij. Dan zegt hij als tweede, heb de broederschap lief. Dus eert allen, er staat niet heb alle lief, eert allen, ga met respect met mensen om. Maar dan gaat hij een stapje dieper, de broederschap. Je broeders en zusters, die moet je lief hebben. Heb ze lief. Ook al ben je verschillend, denk je anders, heb elkaar lief. Dan zegt hij, vreest God. En dat is een vrezen met respect, weet je wel, een ontzag hebben voor de grootheid van God. En eert de keizer. En het eren van de keizer valt altijd onder het gezag van God. Eer niet de keizer zoals de Grieken dat deden, dat hij ook een god was. Nee, eer gewoon de keizer, onze koningin, of wie het hoogste autoriteit heeft in je land. En eert die gewoon. En dat zijn hele eenvoudige dingen, maar we weten dat het zelf moeilijk is om te doen. Nou, derde, dan komen we daar in gij huisslaven. Wees in alle vrezen uw meesters onderdanig. Nou, het is natuurlijk moeilijk in deze tijd, alhoewel in Nederland, slavernij begint, is nog over de hele wereld. In Bolivia hebben we ook nog slaven, we hebben ook nog kinderarbeid. Onze zo'n 10.000 kinderen werken in de mijnen. En die kruipen in mijnen, zulke gangetjes. Maar ja, die kinderen kunnen erin met een klein hamertje. En die proberen daar zilver, goud en spulletjes uit te halen. En die zitten gewoon de hele dag in de mijnen. En de mijnen is het gebied van de duivel. En hebben ze in elke mijn hebben ze beelden van de duivel. En die offeren ze aan om de duivel gerust te stellen. Dat ze hun de gangenstelsel van de duivel ingaan. Het is echt heel, heel duister. Maar die kinderen ook leven continu onder angst in die tunnels. Ja. Maar goed, de slavernij. Maar wij spreken hier misschien van werkgevers en werknemers. En er is niks veranderd. Vroeger had je goede werkgevers en slechte werkgevers. Vandaag de dag heb je goede werkgevers en je hebt slechte werkgevers. Maar de Bijbel zegt niet, het hangt af van jouw werkgever. Het hangt van jou af wie je bent in Christus. Doe je werk, zegt de Bijbel in Efeze, als voor de Heere. Als voor de Heere. Dus als je om 8 uur moet beginnen, moet je niet elke dag 8:05 komen. Dan moet je om 8 uur beginnen. En wie eer je daarmee? De Heere. En dat in die gedachtegang. En weet je, dat het op een gegeven moment wordt dat gezien. En dan word je misschien niet beloond in extra salarissen, maar het wordt wel gezien dat je iemand bent die trouw is in zijn werk. Nou, en wie krijgt dan de eer? Is toch de Heer. Want de Heer bewerkt dat in jou. Weet je, probeer in deze dingen verschillend te zijn. Weet je, als je huiswerk moet maken, houd toch eens op met al die excuses waarom je het niet af hebt en waarom je het niet... Je weet vaak wel waarom je het niet af hebt en het niet... Omdat je zo met zoveel andere dingen bezig bent. Je computer, je iPad, je phone, weet ik veel, chatten. Ik zit hier met mijn eigen dochter. Ja, papa, ik krijg geen tijd. Ik zeg, dan moet je die computer uitzetten. Dan hou je zeeën van tijd over. Ze had gelukkig goede cijfers, maar... Weet je, het zou zo beter kunnen. En zo is het hier, worden wij daar ook in gevraagd. En daar krijg je soms helemaal geen loon voor. En dat is het punt dat wij dan denken, waarom zou ik het dan doen? Ik word er niet beter van. Nou, dus, met andere woorden, dan lijd ik hieronder. Want ik word er niet beter van. Nou, en dan zegt de Heer, en dat is juist goed. Want als jij lijdt, als jij er niet beter van wordt, dan doe je het wel voor mij. Doe het wel voor mij. En dat vind ik zo mooi, dat als hij zegt, weet je wel, hij stelt die vraag in 20, dat is een retorische vraag. Wat mag dat heten als gij slagen moet verduren omdat gij kwaad doet? Nou, is het verkeerd als je onderwijzer, je leraar, weet je wel, klaagt over je als je nooit je huiswerk af hebt? En wat zeg je dan? Doe ook een zeikert die kerel. Wat een zeur, die leraar. Nee. Hij staat in zijn recht. Hij heeft gelijk. En als je baas moppert omdat je altijd te laat komt, dan heb jij geen rotbaas. Jij komt gewoon elke keer te laat. Als je je werk niet afmaakt en er wordt gezeurd, dan is je baas niet slecht. Jij maakt je werk niet af. Maar wij schuiven dat gelijk het Genesis principe, hè. God vraagt aan Adam, wat is er? Zij. Oh, wat heb jij gedaan? Hij. De duivel. Wat heb jij gedaan? Ja, toen was er niemand meer, maar... Wij afschuifsysteem. Wij schuiven onze eigen verantwoordelijkheden, waar we niet goed in zijn, af. Op onze leraar, op onze baas, onze werkgever. En we stikken van de excuses. Kappen ermee. Doe nou gewoon je best. Doe nou gewoon je best. En dat heeft niks met slijmen te maken, dat heeft te maken met hem. Dat heeft te maken met hem. Voor hem zorgen. En dat gaat in alle facetten. Begint in je verkering. Ja, ik hoor net van Sjaak het goede nieuws. Weet je wel? De Bijbel zegt, heb er lief. Nou, niet alleen omdat zij een vrouw is, maar omdat God het van je vraagt. En dan ga je heel anders kijken naar je vrouw. Dan ga je heel anders met mensen om. En dat vind ik het mooie van het leven vanuit God. Ik heb 18 jaar een waardeloos huwelijk gehad. Echt waardeloos. Totdat God in ons huwelijk kwam. Totdat God in ons huwelijk kwam. Vorig jaar verloor ik bijna mijn vrouw. Ik kreeg het terug. En we leven nu alsof we net opnieuw getrouwd zijn. Zo wonderlijk. Zelfs onze dochter die nog bij ons woont, die zegt, nou papa, nou maar eens op. U kent mama al 38 jaar. Ja, ik zeg maar, ik ben weer helemaal verliefd op haar. Hoe kan dat? Doordat we willen leven zoals God dat van ons vraagt. En dat gaat hij zegenen. En dat is het mooie, joh. Dat is het mooie in dit. En kijken dan mensen naar je en laat ze maar kijken, joh. Laat ze maar praten. Het gaat mij er niet om wat mensen van mij zeggen. Het gaat mij erom dat als ik straks in de hemel kom, wat de Heer Jezus tegen me gaat zeggen. En ik hoop maar één ding te horen. Goed gedaan, gij getrouwe dienaar. Meer hoef ik niet te horen. Daar ken ik nu al van mekken te met. Als de Heer Jezus dat tegen me zegt. Goed gedaan, gij getrouwe dienaar. Dus moet ik nu aan werken. Daar moet ik nu aan werken. En dan gaat het niet om wat jullie van me vinden. Het gaat mij erom, wat vindt God van mij? En als het voor Gods aangezicht goed is, dan kan het niet anders dat dat een effect heeft om de mensen op je heen. Gisteren zit Nel met mijn zus. Die kwam even langs en blijf je een broodje eten? Ja, nou, ze ging in de keuken aan tafel een beetje kletsen. En op een gegeven moment zegt mijn zus, Nel, wat is dat nou bij jullie? Waarom zijn jullie al zo anders? En dan zegt ze, ja, dat weet je. Je weet dat we de Heer... Ja, ze zegt, maar toch, er is meer dan alleen jullie geloof in de Heer Jezus. Wat is dat wat dat maakt? En Nel zegt, gehoorzaamheid aan zijn woord. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Nou, ze konden het allemaal niet vatten, uitgelegd. Maar het wordt gezien. Het wordt gezien. En dat hebben we net gelezen, hè. Opdat anderen op zoek gaan, God gaan verheerlijken. Dat is het geweldige. Dus, waarom doen we dingen? Nou, zijn we bereid om te lijden? Een reden is, wij zijn daartoe geroepen. Vers 21, want hiertoe, het lijden, dan ben je toe geroepen. Hallo? Heer, had u dat niet eerder kunnen vertellen? Nou, had ik misschien niet tot geloof gekomen. Zijn wij geroepen om te lijden? Ja, niet lijden in een zin van, weet je al, het eeuwige slachtoffer zijn. Maar lijden om Christus wil. Daartoe ben je geroepen. Dat is heel wat anders. Lijden om Christus wil. Omdat je keuzes maakt die overeenstemmen met het woord van God. En dan merk je soms, dat kan wel eens even consequenties hebben. En dat is lijden. Lijden is niet altijd pijn hebben, weet je wel, veracht worden. Het is ook het lijden, die worsteling in jezelf. Dat is ook een stukje lijden, een stukje knagen, een stukje zeer doen. Maar daar zijn we toe geroepen. Daar zijn we toe geroepen. En dan zegt hij, weet je wel, dat we hebben een voorbeeld. Hij schetst een geweldig voorbeeld, want hij zegt ten eerste, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten. Hij is ons voorbeeld. En daarom is het ook zo goed om in het woord van God Christus proberen te zien, te ontdekken. De evangelieën weer eens een keer lezen, want daar zie je de Heer Jezus. En dan zie je je voorbeeld. Je ziet niet alleen je heiland en je verlosser. Je ziet niet alleen het lam Gods dat voor ons stierf. Maar je ziet je voorbeeld. En dat is zo mooi. Als je dat voorbeeld gaat zien, dan kun je er ook naar gaan richten. Dus dat is het eerste wat hij heeft gegeven. Dat de Heere Jezus is ons voorbeeld. Nou, wat zegt hij van hem? Dat hij heeft geen zonde gedaan, maar als hij gescholden werd, niet terugschold. Nou, hoe doen wij dat? Als iemand ons uitscheldt of... Ik heb het nog wel eens hoor, als iemand mij een por geeft. Zo, dan moet ik hem toch even inhouden hoor, want dan jeukt hij in. Dan moet ik zeggen, stil maar, het is allemaal onder controle, ga maar rusten. Weet je, dan komt die reactie van boosheid of reageren. En ons voorbeeld deed dat niet. Met andere woorden, als dat het voorbeeld is, dan moeten wij leren niet terugschelden. Niet terugslaan. stoppen. Dat is een getuigenis van een voorganger in Manhattan, New York. En die begon een werk daar onder die gangs. Die gangsters allemaal, die street gangs. Hè? Ja, maar ik weet niet of hij het was. Maar die ontmoet een gozer en die zei, oh, ben jij een dominee? Ja. Hij zegt, dan mag ik op je wang slaan, hè? Dus ik weet niet of David Wilkerson was, hoor. Maar... En hij zegt, ja, dat zegt de Bijbel. En die gozer geeft hem een huis voor zijn knar. Dus hij zegt zo, zegt die gozer, en dat staat ook in de Bijbel, je moet je andere wang terugkeuren, hè? Dus die dominee denkt, verhipt, wat moet ik nou? En hij zei, ja, je hebt gelijk. Dus hij kreeg een hijs op zijn andere wang. Toen zegt die dominee, zo, dat hebben we gehad. Meer wangen heb ik niet. En toen gaf hij me een knal terug. En toen zijn ze beste vrienden geworden. Heel apart. Ik zeg niet dat je dus niet dat je niet altijd moet terugslaan. Maar ik denk dat het door God gewoon gebruikt werd op dat moment. Maar je zal maar voor die keuze komen te staan. Dat iemand je op zo'n manier uitdaagt. Hè? En wat doe je dan? En de Heer Jezus, hij schold niet. Hij is ons voorbeeld. En dan staat er. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem. Mensen denken wel eens dat de Heer Jezus een soort zoetsappige slappeling was. Weet je wel, echt zo'n flauwe pauwenfiguur. Daarom was hij in de jaren 70 ook zo populair, Christus. Hè, in de, weet ik van al die musicals en zo. Omdat Christus was het voorbeeld van peace, love. Maar zo was hij niet. Ik las een hele mooie uitspraak, moet je eens horen. De Heere Jezus leed niet omdat hij niet anders kon. Hij leed omdat hij niet anders wilde. Het is wat. Wij denken, ja, hij kon niet anders. Nee, hij wilde niet anders. Hij wilde niet anders. Hij wilde zijn vader eren. Hij wilde zijn bediening voortzetten. Hij wilde doen wat de vader van hem vroeg. En dat was heel bijzonder om dat te zien. Nou, en zo gaat hij verder. Ik moet stoppen. Dat Christus is het voorbeeld. Christus is degene die voor ons aan het kruis ging. Maar Christus is ook onze herder. Wij waren dwalend als schapen. Maar thans heb u zich bekeerd tot de herder. Hij is onze leidsman in ons leven. En dat is zo geweldig om dat te weten. Dus wat is hier het motief? Het motief is vers 21. Opdat wij zouden treden in zijn voetsporen. Vers 21 is dat, hè? Want hiertoe zijt geroepen dat Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Het eerste motief, hebben we gezien, is dat ongelovigen God gaan verheerlijken. Daarom zegt hij, leg dan af. Leg af. En mensen gaan de Heren in je zien. Tweede, onderwerpen aan instellingen. Waarom? Wat is het motief? Gods wil. Het is om Gods wil. Het derde, waarom zouden we bereid moeten zijn om te lijden? En denk niet gelijk bij het woord aan lijden, aan de vervolgde kerk. Maar gewoon het lijden omdat je christen bent. Het anders zijn. Het anders zijn. Mijn dochter is de jongste, Nadina, is de enigste christen in haar klas. En elke keer is er een spanningsveld in bepaalde vakken. En weet je, wordt er al gelijk al gezegd, ja, oh, wil jij met je Jezus of zo. En dat doet zeer, dat doet haar verdriet. Weet je, want ze wil gewoon een deel van de klas zijn. Maar dat is ook lijden om Christus wil. En ze weigert er gewoon aan toe te geven. Ik geloof in de Heere Jezus. Maar dan wordt ze wel voor gezegend. Je ziet er wel sterker worden. Je ziet er wel doorheen groeien. En waarom zouden we dat doen? Omdat we dan in de voetsporen van de Heere Jezus gaan. In voetsporen in de Heere Jezus. Zo, dit gedeelte. Drie oproepen en drie motieven waarom we dat zouden doen. En daar laat ik het bij.